wondermooie gemeente Geetbets en Easy Travel stellen het volgende audioverhaal aan u voor. Alvermannen Harry en Lotje en het avontuur met de magische kurk. Een lange sliert mist kroop als een nieuwsgierige kat door de straten van Geetbets. Maar ook twee kleine alvermannetjes trokken op pad. Het waren alverman Harry en zijn dochter Lotje. Tijdens hun wandeling gingen ze aan de ramen van de Betsenaren luisteren.
Was dat voor een varkensstal hier? Ruim de kamer op. Of denk je dat alvermannen dit voor jou gaan doen?
Harry en Lotje gingen dan maar op de vensterbank van een ander huis zitten luisteren.
Het dak lekt en jij ligt daar in de zetel wat wortel te schieten. Je bent niet goed wijs als jij denkt dat de aardmannetjes deze komen herstellen. Je bent nou even lui als die huiskabouters.
Alverman Harry keek zijn dochter Lotje ontzet aan.
Huiskabouters? We zijn helemaal geen huiskabouters.
Met zijn rechterhand wreef Harry door zijn grijze baard en hij herschikte zijn hoedje.
Papa, de mensen zijn ons tenminste niet vergeten.
Nee, maar ze herinneren ons alleen maar in negatieve zin. Alsof we alleen maar hun lakeien of slaven waren. Oh, ach, mijn Lotje, ooit was het wel anders.
Harry begon te vertellen over de tijd toen Geetbets nog Geetbest heette, omdat alles er werkelijk opperbest was. Vlijtige alvermannen knapten 's nachts klusjes voor de mensen op. Schoenen lappen, kousen stoppen, tuinen omspitten, koeien melken. Ik zei koeien melken, frisbees van het dak halen en nog veel meer. In ruil voor dat harde werk kregen de alvermannen een bordje melk, een koek, wat snoep of nog wat ander lekkers voorgeschoteld. Maar in de mensenwereld werd het steeds drukker en drukker. De mensen werden steeds minder en minder dankbaar. Ze vonden het allemaal maar normaal wat de alvermannen voor hen deden. Net daarom hielden de alvermannen er van de ene op de andere dag gewoon mee op. Nou, en de grote mensen? Die misten hen zelfs niet. Ze zaten voornamelijk op allerlei grote of kleine schermen te turen, te gluren of te wrijven. Tijdens zijn betoog was Harry, eerder uit gewoonte, een stuk speelgoed van een mensenkind beginnen te repareren. Zorgvuldig zette Harry de gefixte knuffel naast de achterdeur neer.
Ach, Lotje, die gouden tijden zijn definitief voorbij.
Van achter een rozenstruik kwam een lelijk wezentje met een knalrode pet gelopen. Het riep...
Wat was dat? Een trumpige trol? Wat doet een trol zo ver van huis?
Oh, sinds de magische kurk van de alvermannenkruik is geploft, lopen alle geheimzinnige figuren door elkaar. Trollen, dwaallichtjes, weerwolven, heksen.
Maar hoe kan dat? Bedoel je die kruik op het alvermannenplein? Ik dacht dat het gewoon een fontein was.
Gewoon een fontein? Je moest eens weten hoe belangrijk die kruik wel niet is. Ooit liet ieder volk er 2 tranen in druppelen. 1 van blijdschap en 1 van droefenis. Het was een soort verbond tussen alle volken. Een pact. En de kurk hield alles bij elkaar. En op een dag schoot die kurk van de kruik. Pieuw. Zomaar. De kurk kliefde door de lucht tot aan het warandebos. En nu is de geest uit de fles. Daarom zijn al onze leukste alvermannenfeesten bijna afgelast. Niemand durft zich nog al te ver van huis vertonen.
Ook niet Adriaan de held?
Adriaan, die pantoffelheld. Nee, dat is nog te goed voor hem. Adriaan is eerder een teenslipperheld of een flipflopper.
Uit zijn knapzak toverde Harry een viool tevoorschijn. Het instrument telde nog maar 2 snaren. Harry begon een mooi, maar droevig lied te spelen. Enkele nachtvogels wipten nieuwsgierig dichterbij tot...
Dat was het dan. Mijn laatste 2 snaren kapot. Mijn vriend heeft nog een set snaren, maar hij woont te dicht bij het warandebos. Daar blijf je in deze tijden best ver weg. Ver, ver weg. Zei ik al dat je daar best ver, ver weg van blijft?
Ja, ver, ver weg. Teleurgesteld liet alverman Harry de strijkstok van zijn viool zakken. Lotje zag dat haar vader veel verdriet had. Ze wilde niets liever dan hem weer zien lachen. De nachtvogels verloren hun interesse en vlogen weer op. Toen het Even na bedtijd was, gleed Lotje weer uit haar bed. Stiekem maar snel deed ze haar kleren weer aan en klauterde ze uit haar slaapkamerraam. Lotje was vastberaden om haar vader, alverman Harry, nieuwe snaren voor zijn viool te gaan halen. Maar ook de magische kurk kon haar niet meer loslaten. Als de kurk gewoon was weggevlogen, dan moest iemand hem toch ook gewoon kunnen vinden. Iets slechterik kludde zich niet op in de buurt van het warandebos.
Ach, dat zijn toch allemaal maar verhaaltjes om alvermannenkindjes bang te maken. Of niet?
In een hutje, niet al te ver van het Alvermannendorpsplein, in de Alvermannendorpstraat nummer 7, zat Adriaan de Held voor een knisperend haardvuur na te denken. Hij dacht na over de planken van zijn oude tuinhek.
Als ik ze één voor één vervang, heb ik dan een nieuw hek of is mijn oude hek gewoon gerepareerd? Of heb ik dan twee hekken? Wat moet ik in hemelsnaam aanvangen met twee...
Schat, wie komt er nu nog op bezoek?
Toen Adriaan de deur opende, zag hij een klein alvermannen meisje voor zijn neus staan. Lotje stelde zich voor en ze vroeg Adriaan meteen om met haar mee te gaan.
Op dit uur, nog op avontuur. Ben je gek?
Adriaan was al lang niet meer op avontuur geweest. Zijn laatste avontuur, jaren geleden, was hem slecht bevallen. Haast iedereen in het dorp had hem toen uitgelachen, bespot en beschimpt.
Nee, ik kan niet. Echt niet. Ik moet nog naar de doe-het-zelfzaak om planken. En een staarwedstrijd met een slak winnen. De grondbelastingen berekenen. En jou subtiel weer naar buiten werken. En Netflix uitkijken.
Netflix. Adriaan, jij doet meestal net niks. Ga snel met haar mee. Haal gewoon die snaren voor de viool van haar vader.
Snaren voor een viool, zeg je. Meer niet? Kan dit niet tot morgen wachten?
Misschien wel, maar mijn vader Harry speelt het liefst 's morgens viool en...
Harry? Zei je Harry? Ah, goed. Ja, we vertrekken nu meteen.
Kordaat sprong Adriaan recht en nam zijn hoed, jas, rugzak en misschien ook een kleine snack voor onderweg. Lotje juichte en enkele minuten later stonden ze vlak voor een bosje. Hun avontuur kon eindelijk...
Wacht hier. Ik moet daar even in het struikgewas.
Een geheime sleutel halen.
Nee.
Och, ik weet het. Je wil hier een magische doorgang zoeken of een speciale tunnel.
Nee, ik moet eigenlijk plassen.
Nu al. Ik zie je huis nog. Je vrouw staat daar nog te wuiven aan het raam. Had je niet gewoon thuis voor we vertrokken kunnen gaan? Iedereen weet toch dat je...
En weg was hij. Wat later kon hun tocht eindelijk beginnen en al snel lieten ze de alvermannenhuisjes achter zich. Een eerste heuvel doemde voor hen op.
We vertrekken hier aan de modder.
Meteen zagen ze drie schaduwen uit een gracht opdoemen. Hun huid glinsterde in het maanlicht.
Wat? Wie wil er van jullie een paar motten?
Adriaan herkende hen meteen. Het waren enkele stoere nachtkwakers.
Nee. Geen slagen of motten. We vertrekken hier aan de motten. Dat is een kunstmatige berg die...
Ja, dat kan iedereen wel beweren, hè, meisje. Hé, hey, bruine kikker. Denk je dat ze ons wat wijs maken?
Houd jullie brutale dikkoppen en bol het af!
Die gladde kikkers waren eigenlijk het minste van hun zorgen, wist Adriaan. Ze deden zich wel stoer voor, maar ze waren eigenlijk ongevaarlijk. De nachtkwakers bekeken hen met grote bolle ogen en dropen weer af.
Oef.
Ja, het spijt me, Lotje, maar ik moest me even wat stoerder voordoen dan ik normaal gezien eigenlijk ben. Het is bijna nachten. Dan komen allerlei vreemde figuren uit hun holen, spleten, schuilplaatsen, carports, vijvers en grachten.
Goed gedaan, Adriaan.
Trouwens, iedereen wordt zo brutaal tegenwoordig.
Weet je eigenlijk sinds wanneer de kurk van die kruik is gevlogen?
Wat weet jij van die kurk?
Lotje haalde haar schouders op. Als het hem vertelde, dan zou Adriaan misschien terug naar het dorp willen keren en weer over zijn tuinhek gaan filosoferen. Zwijgzaam stapten ze verder langs een wegje met bloemen. Het waren klaproosjes met hun kelkje naar beneden.
Op welke weg zijn we? Ik weet het niet meer zeker.
Ze hielden halt en Adriaan begon in zijn rugzak te rommelen. Adriaan haalde een verfrommelde landkaart tevoorschijn en hij keek paniekerig op zijn uurwerk.
Wat is er aan de hand? Zijn we verdwaald?
Plots pakte Adriaan Lotje bij haar arm en doken ze het struikgewas in. Op het smalle landweggetje verscheen, zomaar uit het niets, een spook. Het spook droeg een platte pet en leek hen niet te hebben opgemerkt.
De spookkoetsen op weg zeewielen met al rastemming. Die ziet tegen 5 minuten vertraging. Het kunnen er ondertussen ook al 7 of 13 zijn, maar liever deze Santiago-voetweg vrijhouden.
Het spook verdween even plots als het verschenen was.
Kom, we hebben misschien een minuut om te maken dat we van deze weg af zijn.
Een grote witte spookkoets kwam vlak voor hen tot stilstand. De 6 wielen kraakten nog na. Lotje wilde gillen, maar Adriaan haalde zijn schouders op.
Oh, ik ben al blij dat ze niet staken. Met die spookkoetsvoetwegen weet je maar nooit.
Behendig wipte Adriaan de koets in. Hij klapte zijn voeten op een bankje in de koetscoupé en liet zijn hoed voor zijn ogen zakken. Adriaan leek wel klaar voor een dutje.
Allee, kom je nog?
Lotje wilde het trapje opklauteren, maar ze trapte in de ijle lucht. Ze probeerde nog eens, maar het lukte haar gewoonweg niet. Het leek alsof ze door een wolk mist stampte.
Je moet er wel in geloven, want anders lukt het niet, of bestaat de koets zelfs niet.
Lotje sloot haar ogen en ze dacht aan haar arme vader Harry. Dit moest lukken. Ze hief haar voet en nu voelde ze een hard opstapje onder haar voetzool. De trap leek nu wel zo hard als hout. Voorzichtig deed Lotje haar ogen open en stapte ze de koets naar binnen.
Wie poetst dat ding? Ach, laat maar. Met een postkoetskoetsier was het wel grappig geweest.
Net wanneer Lotje op het bankje wilde gaan zitten, kwam de koets weer met een schok in beweging. Ze viel achterover op het bankje en greep de leuning beet. De spookkoets nam een aanloop van enkele meters en toen schoten ze als een raket de lucht in, recht omhoog. Lotje keek uit het raam van de koets en ze zag Geetbet steeds kleiner onder hen worden. Adriaan viel meteen in slaap. Lotje dacht het spook met de platte pet weer te horen.
Als je goed voor een ritje of een jaarlijks feestje huren, dan moet je gewoon heel hard roepen op de zus.
Adriaan, ik kan het spook niet verstaan.
Op het hoogste punt, vlak voor de koets weer naar beneden wilde duiken, wipte de hoed van Adriaan eventjes omhoog. En dan denderde de koets met een rotvaart weer steil naar beneden. Lotje vreesde dat ze tegen de grond te pletter zouden smakken. Maar dan maakte de spookkoets nog net een scherpe bocht en kwam ze enkele centimeters boven de grond weer netjes tot stilstand.
Zijn we al in Blankenbergen aangekomen?
Adriaan en Lotje stonden recht en ze stapten rustig uit. Lotje keek verbaasd om zich heen.
Zijn we maar een metertje opgeschoven? Daar staat je rugzak nog.
Oeps, vergeten. Wat een geluk. Anders moesten we de spookkoets weer helemaal terugnemen om de rugzak op te komen pikken.
Ze stapten verder langs plantages met fruitbomen en volgden kronkelende veldwegen. Lotje vond dat de laaghangende takken van bomen wat op armen leken die haar vast wilden grijpen. Ze kneep in Adriaans hand. Ze had het gevoel dat iets of iemand hen volgde.
De bossen van Geetbets die zitten s'nachts vol geheimzinnige figuren.
Een wolk dreef voor de volle maan en even was het aardedonker. Toen de maan weer zichtbaar werd, versperde een klein wezentje hun pad. Lotje boog zich voorover naar het diertje toe.
Wat doe je? Je weet nooit of het teken of vlooien heeft, of wanneer het gevaccineerd is. Zit er wel een chip in zijn oor, dus ik denk best dat we...
Het is een soort van eekhoorn.
Lotje streelde het diertje. Het eekhoorntje had geen kraaloogjes, maar pal in het midden van zijn kop 1 groter oog.
Ik noem hem Pluimpje.
Ik denk niet dat we het echt een naam moeten geven.
Maar Pluimpje sprong recht in de armen van Lotje.
Of mee moeten nemen.
Met hun nieuwe metgezel hield het gezelschap er fix de pas in. Ze stapten door een valleilandschap met hooilanden en graasweiden. Populieren en andere bomen stonden trots rechtop. Het leken haast soldaten die de wacht voor hen hielden.
Bij alle Bethaziërs!
Zijn dat van die gevlekte honden?
Nee, een volkje dat hier lang geleden in de tijd van de Romeinen woonde en leefde. Kijk daar, felle lichtjes.
Ik hoor ook vrolijke stemmen. Is er toch ergens een feest aan de gang?
Misschien een illegale raveparty met DJ Bets? Of is het alweer over Tomorrowland? Maar kom, we laten ons best niet afleiden en stappen verder.
Maar de blauwachtige lichtjes zweefden hun kant uit. Al snel vlogen ze over hun hoofden en flitsten ze heen en weer.
Wauw, ze zien er prachtig uit.
Soms groeide zo'n lichtje tot het leek alsof het armen en benen had. De lichtjes zongen steeds luider en luider. Een lied in een taal die niemand kende, maar diep in zijn binnenste wel herkende. Het was een wondermooie melodie. Lotje met Pluimpje in haar handen en Adriaan liepen nu zonder het zelf te beseffen achter de lichtjes aan. De lichtjes dansten en zongen dat het een lieve lust was. Het was een betoverend spektakel. Adriaan en Lotje verloren alle besef van tijd. Ze wisten niet hoe lang ze al achter de lichtjes aanstapten, maar van stoppen wilden ze niet weten. Desnoods zouden ze hen tot aan de andere kant van de wereld volgen, maar plots...
Auw, Pluimpje heeft me gebeten.
Ja, ik wist het, hè. Een hondsdol beest. We hadden dat mormel nooit mee mogen nemen. Heb je koorts? Zweetaanval? Begin je te grommen? Laat je tanden eens zien, laat je tanden zien.
Nee, Adriaan, kijk. We waren bijna in dit moeras gestapt. Pluimpje heeft ons dus gered. Kom hier, Pluimpje, dat ik je een knuffel geef.
Wat? Bijna verzopen? En dat allemaal dankzij die UFO-kluchtzangers die zelfs niet goed genoeg voor The Voice zijn.
Ze verdwijnen weer. Wat waren het?
Ik dacht altijd dat het maar een verzinsel was, maar het waren volgens mij dwaligjes of tilkes. Ze wilden ons inderdaad het moeras inlokken. Smerige 500 watt ellende.
Het gezelschap had nu wel wat tijd verloren, maar al gauw konden ze hun tocht hervatten.
Kom, we rusten hier even tussen wat paddenstoelen en elfenbankjes uit. Zeg eens, Adriaan, ken jij mijn vader, Harry?
Nee. Maar ik wil het er nu liever niet over hebben. We halen 4 snaren voor zijn viool en dan, ja.
Adriaan veerde recht en maande hen aan om weer verder te stappen. Bijna een uur werd er gezwegen. Lotje was echt blij dat ze Pluimpje had gevonden. Hij was zo schattig.
Wacht, kijk daar.
Wat verderop stond een jong meisje. Ze droeg een blauwe schort en een wit hoofdkapje. Ze hield een melkkannetje vast.
Ik ben Geertrui, het melkmeisje, en de weg naar Behande is langs daar.
Het melkmeisje wees het meest rechtse weggetje bij een tweesprong aan. Adriaan knikte en hij tikte met zijn hand tegen de rand van zijn hoed.
Vriendelijk meisje.
Maar daar is alweer iemand. Daar zit een vrouw op een tak met haar benen heen en weer te wiebelen.
Ja, en ze is een handwerkstuk aan het naaien.
Ik ben Annabelle en ik was de hele dag kant. De weg naar Brande is langs daar.
Zonder op te kijken, wees ze met haar naald en draad de linkerkant uit. Adriaan knikte en hij tikte met zijn hand tegen de rand van zijn hoed.
Vriendelijke madame.
Adriaan, is het niet raar dat plots iedereen ons de weg wijst? Hoe weten ze altijd precies waar we heen moeten?
Wacht, je hebt gelijk.
Adriaan dacht diep na en Pluimpje keek hem met zijn grote oog aandachtig aan.
Lotje, heb jij ooit gehoord van de heks die om de 40 seconden van uiterlijk verandert?
Natuurlijk heb ik nog nooit van zoiets gehoord.
Vader Harry had daar wel al over enkele kleurrijke figuren verteld, maar beslist nog niet over hen allemaal. Adriaan, Lotje en Pluimpje keerden op hun stappen terug. Strak keek Adriaan de vrouw op de boomtak aan.
Nog een paar seconden, hè. Hou haar in de gaten.
Nee. Doorlopen, alstublieft.
Het kan ieder moment gebeuren.
De haren op Annabels hoofd kwamen rechtop te staan en dreigend wees ze met haar naald hun kant uit. En toen gebeurde het. Ze nam even de gedaante van Geertrui, het melkmeisje, aan... En dan werd ze weer Annabel, de kantklossende vrouw.
Vreemd.
Toen ging het van Annabel weer naar Geertrui en weer terug. En nu van Annabel naar Elsa, de prinses. Nee, niet die, een andere prinses Elsa. Ja, die bestaan ook. Al denkt iedereen meteen natuurlijk aan... Och, laat maar.
Dan gaat het van Elsa naar een verpleegster, zo naar de strenge juf, een redster, een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur, een garnaalpelster, een politieagent...
Er werd tussen de verschillende gedaanten geflitst dat het een lieve lust was.
Ik ben een beetje bang.
En ik krijg er hoofdpijn van al dat geflits.
Pluimpje, Pluimpje, waar ga je heen?
Het snelle geflits stopte. Nu werd een oud vrouwtje met een rimpelig gezicht zichtbaar. Adriaan en Lotje wisten niet wat te doen. Lotje kneep in Adriaans hand. De ogen van het vrouwtje lichten op.
Een heks!
Maar als door de bliksem getroffen, veranderde de boze blik van de heks. Ze zag er plots bang en kwetsbaar uit. De heks schrompelde in elkaar en alleen haar oude vodden van kleren bleven op de tak liggen.
Haha, ze is bang, want ze weet dat ik een lokale held ben.
Lotje keek achterom en schrok. Ze zag dat Pluimpje was opgezwollen. Hij was gegroeid tot een reuzeneekhoorn van minstens 2 meter groot. Pluimpje telde nu minstens 10 ogen en hij had een grote snuit vol met vlijmscherpe tanden.
Dat is geen Pluimpje, maar een hele matrassen- en dekbeddenovertrekkenwinkel.
Stilaan krom Pluimpje weer tot zijn eenoogig en schattig zakformaatje.
Hoe deed je dat? Je hebt ons alweer gered. Je hebt de heks verjaagd. Kom hier dat ik je knuffel.
Ik begin zo stilaan te denken dat iemand ons wel heel graag iets aan wil doen.
Op hun hoede zetten ze hun tocht weer verder. Adriaan en Lotje hadden het vermoeden dat ook Pluimpje betoverd was. Ze bereikten de rand van het warandebos zonder al te veel kleerscheuren. Nu ja.
Stomme braamstruik. Ja, we zijn er eindelijk. Hoe ziet die vriend van je vader eruit?
Op een boomstronk zat een mannetje met een bleek gezicht en een fijn zwart snorretje. Hij droeg een gestreept pak. In de borstzak van zijn pak stak een felrode klaproos.
Wandelaars, op dit uur? Gegroet, ik ben muzikanto Jaspi di Bugiardo.
Jij moet die muzikant zijn waar mijn vader Harry over sprak.
Ik stel voor dat we toch even een minuutje wachten voor de zekerheid. Voor het geval, je weet wel, zoals daarnet. Zet je schrap, Pluimpje.
Ja. Aangenaam. Ik zie hier weinig volk. Iedereen is blijkbaar bang van Kludde. Hij zou iedereen betoveren. Is het daarom dat jullie zo naar muzikanto Jaspi di Bugiardo kijken, alsof hij een ordinaire straatdief is?
Sorry, maar Kludde zou zich hier inderdaad ergens in de buurt van Warande schuilhouden.
Hé, dus toch? Was Kludde misschien verantwoordelijk voor wat we allemaal op onze tocht gezien en meegemaakt hebben?
Wat willen jullie?
Heb je toevallig snaren voor een viool?
Mamma mia, hoort er tomatensaus bij pizza? Ook mozzarella moeten we erbij tellen.
Muzikanto grabbelde in zijn knapzak en hij gaf haar een zakje met snaren. Lotje bedankte hem hartelijk en ze stak het zakje in haar binnenzak, als was het haar kostbaarste bezit.
Ik zat hier op een dag muziek te spelen en plots, poefapafi, kreeg ik een kurk tegen mijn hoofd.
Een kurk?
Ja, de kurk die is daar in die konijnenpijp gerold.
Dat is geen konijnenpijp, maar een tunnel. Waarom ben je hem niet gaan halen?
Oh, ik heb vroeger vele jaren in de koolmijnen gewerkt. Mij krijg je geen pijp meer in.
Klinkt logisch.
Ja, hè?
Gaan we de kurk zoeken?
Nou, ik weet het niet, hoor. Wat denkt Pluimpje? Pluimpje heeft toch steeds een goed voorgevoel voor zulke dingen?
Oh, maar Pluimpje is in mijn armen in slaap gevallen.
Levensredden heeft hem duidelijk moe gemaakt.
Oh, zo schattig. Koetsie, koetsie, koetsie.
Dalen we de tunnel af?
Ja, het lijkt me een beetje gevaarlijk.
Mijn vader heeft me hierover verteld. We kunnen alles weer goed maken.
Je vader wil dit? Goed, ja, dan doen we het.
Veel geluk. Hier, neem dit mee.
Muzikanto stak hen een brandende toorts toe. Adriaan nam hem dankbaar aan. Daarna daalden Adriaan, Lotje en Pluimpje de tunnel af. Pluimpje deed zijn ogen weer open en hij wist niet meteen waar ze waren.
Sst, rustig maar, mijn kleine vriend.
Ze gingen steeds dieper en dieper onder de grond. Na een tijdje kwamen ze in een ondergrondse ruimte terecht. Er hing een kadertje aan de muur met daarop een griezelig figuur afgebeeld.
Een portret van Kludde?
Daar! De stenen kurk steekt in het midden van die muur. Je hoeft niet bang te zijn.
Adriaan stapte op de kurk af en probeerde die los te wrikken. Lotje ging op het kadertje af en ze bekeek het portret aandachtig. Ze kneep haar ogen samen en...
Hij Hij lijkt wel heel erg op muzikanto.
Nu kwam de kurk los en meteen begon de grond, de muren en het plafond van de ondergrondse ruimte hevig te daveren en te trillen. Kluiten aarde vielen naar beneden.
Deze ruimte gaat instorten. We moeten terug.
Ze wilden weer door de tunnel lopen, maar voor hen stonden niet één, maar drie tunnels. En ze leken alle drie hetzelfde.
Ik begin te twijfelen of die man wel een muzikant was. Oh, we zijn in de val gelokt door Klulle zelf.
Welke tunnel moeten we nemen?
Het gedaver werd heviger en steeds grotere brokstukken vielen naar beneden. Pluimpje kon nog maar net wegduiken voor een zwaar brokstuk.
Ik moet het nu weten. Wat speelt er tussen jou en mijn vader Harry?
Goed dan. Mijn laatste avontuur was een mislukking. Ik dacht een weerwolf te hebben zien slapen, maar het was een jas gevuld met stro. Je vader en zijn vrienden hadden me goed liggen.
Maar dat is gemeen. Heel gemeen.
Nog steeds lacht iedereen me uit, maar hoe ga ik weer nu uit zonder levend begraven te worden?
Ze wisten niet welke tunnel te kiezen en... Plots herinnerde Lotje zich het gesnurk van Adriaan in de spookkoets en wat de spook met de platte pet had gezegd. Het volle borst schreeuwde Lotje plots...
Spookkoets!
Uit het niets verscheen de spookkoets. Zonder aarzelen doken Lotje, Adriaan en Pluimpje het rijtuig in. Ze ploften op het bankje neer en gilden.
Naar buiten!
De spookkoets schoot de linkse tunnel in. Enkele seconden later kwam de koets er weer aan de andere kant van de tunnel uitgevlogen. Vlak achter hen stortte de tunnel in. Koets stopte en verdween weer in het niets. De boomstronk was nu leeg en van muzikanten was geen spoor meer te bekennen.
Neem een spade, want we moeten terug de tunnel in. Ik ben iets kostbaars vergeten.
Zeg alsjeblieft niet dat je de magische kurk bent verloren.
Erger, mijn hoed.
Kom, we gaan terug naar het dorp. We hebben waarvoor we gekomen zijn.
Op hun terugweg werden Adriaan, Lotje en Pluimpje dood, maar dan ook... doodmoe. Maar ook voor mij, lieve luisteraar, zit het verhaal er bijna op. Ik moet nog een nieuws gaan presenteren. Maar goed, nog eventjes. Adriaan en Lotje waren nu al uren aan het stappen zonder iemand te hebben gezien. Adriaan schatte dat ze nog een half uur van het Alvermannendorp verwijderd waren. Ze stapten door een open veld tot ze halverwege plots achter hen lichtjes zagen verschijnen.
Oh nee, daar zijn die dwaallichtjes weer.
Maar ook voor hen doemden lichtjes in de verte op.
Wat nu? We zijn omsingeld.
Ook Adriaan wist niet wat te doen. In het midden van het veld kropen Lotje, Adriaan en Pluimpje heel dicht tegen elkaar aan. Adriaan en Lotje stopten hun vingers in hun oren. De blauwe lichtjes naderden tot op enkele meters. Hun gezang klonk al veel te luid. Lotje voelde de drang om hen te volgen alweer opborrelen. Ze had geen keuze, het was sterker dan haarzelf. Ook Pluimpje leek er deze keer niets tegen te kunnen beginnen. Maar plots waren de blauwe lichtjes verdwenen. Lotje keek de andere richting uit, maar die lichtjes waren er nog steeds. Maar het waren geen lichtjes, het waren vlammetjes. Vlammetjes in de lantaarns van tientallen Alvermannen. Nu zag ze haar vader Harry op kop stappen.
Oh, jullie hebben de dwaalichtjes verjaagd.
Oh, we kwamen jullie zoeken. Wie had het in zijn hoofd om zo laat nog...
Hier, papa. Snaren voor je viool.
Mijn kleine meid. Je hebt je leven geriskeerd voor een paar snaren.
Ik weet eigenlijk niet of je er wat mee bent. Ze komen uit de handen van Kludde.
Kludde? Hebben jullie Kludde ontmoet?
Verward droogde Harry zijn tranen en hij keek Adriaan aan. Adriaan hield de kurk tussen duim en wijsvinger geklemd.
Heb jij... Hoe hebben jullie...
Het was niet lief wat jullie met Adriaan hebben gedaan. Een weerwolf, die jas gevuld met stro, hem beetnemen en dan nog wat staan uitlachen.
Dat onschuldige grapje.
Adriaan stond er wat onwennig bij en hij klopte wat stof van zijn mouwen.
Ik wil dat je zegt dat het je spijt.
Het spijt me, Adriaan. Ik was verkeerd. Je bent duidelijk een echte held.
Harry stak zijn hand uit en Adriaan schudde ze. Beide Alvermannen glimlachten.
En papa? Je bent hem nog een hoed verschuldigd.
Afgesproken.
Een uurtje later stak Adriaan de kurk plechtig weer op zijn plek en brak er spontaan een Alvermannenfeest uit. Als eerste keerden de trollen weer naar huis. De dwaallichtjes doofden stilaan uit en de heksen verlieten deze streek. Ook Pluimpje zijn eigen betovering raakte uitgewerkt. Maar toch bleef hij voor altijd dicht bij Lotje. De volgende ochtend trokken Harry, Lotje, Adriaan en Pluimpje blij gemutst door de straten van Geetbets. Aan de achterdeur, waar Harry de gefixte knuffel had achtergelaten, stond een schoteltje met lekkere koekjes.
Oh, wel, wel. Wie had dat gedacht?
En Kludde?
Wow, die houdt zich wel even gedijst. Die slechterik had nooit verwacht dat ik mijn viool met zijn betoverde snaren zou kunnen stemmen. Maar luister.